Welkom op het Sprekersplein. Vanavond 4 onderwerpen op de agenda. Er zijn, in ieder geval bij het eerste punt, is er een externe inspreker. Ook aan u welkom, mensen op de tribune welkom. Raadsvoorstel 1, regiovisie GIA Zuid-Limburg 2019-2022, geweld hoort nergens thuis. De externe spreker die krijgt als eerste het woord, aan u het woord voor de komende 3 minuten. Kunt u wel even de microfoon aan u na? Ja, dank u wel.
Ja, ik ga een poging doen. Ja, ik ga even dwars. Jullie hebben een verkorte versie van de aanbiedingsbrief die vandaag naar het college is gegaan. Die is hier weergegeven. Dus dan hebben jullie een idee in welke richting dat ons advies zich ontwikkelt. En ik pik daar gewoon een aantal zaakjes uit. En als die 3 minuten om zijn, dan trek je gewoon aan de bel, hè. Kort even ten aanzien van onze algemene indruk van deze beleidsnotitie. Ervaart de adviesraad dat als een redelijke technische benadering van de problematiek. Waarin klassiek management denken en het gebruik van een ambtelijke vocabulaire eigenlijk op ons nogal storend overkomt. Men heeft wel een serieuze poging gedaan om informatie te vergaren, maar echt ervaringsdeskundige burgers ingezet bij de totstandkoming van de nota en ook adviesraden in Zuid-Limburg tijdig geconsulteerd. Dat heeft men verzuimd en dat ervaren wij toch als een gemis in die zin. Als je dan naar die ambities kijkt in de volle omvang, dan zie je dat het ambitieniveau heel erg hoog is en dat is natuurlijk een heel loffelijk streven. Als je echter daar tegenover stelt de financiële onderbouwing van deze nota, dan zegt de adviesraad, dit is vrijwel budgetair neutraal werk. Het is eigenlijk nieuw voor oud. En wij vragen ons dan wel af of dit wel een solide financiële basis is als je ambitieniveau zo hoog is. Een ander aansprekend punt is waarin we zeggen, inzetten op preventie zeker. Dat zien wij ook graag. En zeker wat de jeugdige groepen betreft op gemeentelijk niveau. Je kunt dat een beetje tussen de regels in die uitvoeringsagenda doorlezen, maar dat is een kwestie van interpretatie in die zin. Wij denken dat in zijn geheel genomen een aantal zaken echt beeldender beschreven zouden kunnen worden vanuit het perspectief van de burger. Ben ik gelijk bij eigenlijk de grootste aanbeveling die wij aan het college gaan doen. Wij denken dat er alle reden is om energie te steken in een lokale beleidsnotitie geweld tot nergens thuis die ingebed wordt en aansluiting vindt bij de voorgenomen ontwikkelingen in het sociaal domein zoals beschreven in de beleidsnotitie iedereen doet mee. En de daar benoemde missie en visie op de inrichting van het sociale domein in Gulpen-Wittem vormt een basis voor die beleidsnotitie en dat zou je ook bij geweld tot nergens thuis kunnen doen. Wij denken dat op die manier werkelijk kans genomen wordt om aan jullie als besluitvormers vragen te beantwoorden als wat zijn de specifieke problemen die in onze gemeente spelen, welke beoogde acties en of verbeterpunten worden dan in dat verband opgebakt, hoe verhouden die acties zich weer tot de huidige ondersteunende infrastructuur, ook in het traject Maastricht-Heuveland, en wat betekent dit voor de verdere doorontwikkeling van het lokale WMO-team, het team jeugd en het team sociaal domein. Dat denk ik dat echt kan helpen. In de conclusie die wij trekken, zeggen we dat we toch met enige terughoudendheid een positief advies zullen gaan geven. En we stellen ook voor om de aanpak na een jaar die ervaringen opnieuw te evalueren, waarbij ook gekeken kan worden naar de invloed van de door de adviesraad voorgestelde op en aanmerkingen. Tot slot hechten wij eraan, en dat blijven wij herhalen, dat het sociale domein in onze ogen geen domein is waarin je eigenlijk in het moderne politieke speelveld van oppositie of coalitie moet redeneren. Het overstijgt echt en ik denk dat hier ook kansen geboden worden om vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid te werken aan die duurzame inrichting van dit domein.
Dank u wel, meneer Botterwijk. graag wil ik dan de mensen aan deze kant de gelegenheid geven om vragen te stellen. Mag ik bij de fractie Balans beginnen?
Als dat van u mag, voorzitter, dan mag dat van mij ook. Bastin, fractie Balans. We hebben een aantal vragen over de regiovisie GIA Zuid-Limburg. Wat is het makkelijkste dat ik de vragen eerst oplees of één voor één?
Ik zie daar dat wethouder...
Nou, ik heb, voorzitter, dank u wel. Mag ik even zelf een paar woorden zeggen? Even omdat ik snap, wil graag wel begrijpen wat we nu aan het doen zijn. Want er is nu een inspreker geweest. Is het de bedoeling dat de vragen nu aan de inspreker worden gesteld? Want als dat zo is, niet. Oké, nou, ook aan mij. Nou ja, dat kan. Maar ik wou dan eigenlijk nog een paar woorden van tevoren zeggen, als dat mogelijk is. En even toelichten wie er aan mijn linkerkant de tweede persoon, want die is niet aangekondigd in de agenda. En ik heb niet gehoord dat u het deed, dus ik mag even, dank u wel, dat ik het zelf even mag doen. We hebben net een korte inleiding gehoord, een opmerking gehoord vanuit de adviesraad. Ik hoorde met name ook, het is een technisch stuk, het is ambtelijk, zit er wel genoeg urgentie in, een beetje kort samengevat, maak een lokaal stuk. Daar zullen wij op reageren op uw advies natuurlijk, zoals dat natuurlijk van ons wordt verwacht. Aan de andere kant heb ik in de voorbereiding nagedacht van hoe kunnen we u als raad nou het beste helpen om te snappen. Maar om in ieder geval te doorgronden, toch de urgentie die wij in ieder geval vanuit het college voelen om dit onderwerp op te pakken en sterker nog dat wij dat al hebben gedaan. En daarvoor, dat kan ik, daarvoor heb ik uitgenodigd toch ook Roy Steenstraten, onze aandachtsfunctionaris binnen Team Jeugd, die natuurlijk vanuit zijn ervaring uw vragen kan beantwoorden. Wat toch altijd natuurlijk meer aansprekend is dan dat ik dat doe, bestuurlijk of dat het ambtelijk gedaan wordt. Dus ik ben heel blij dat Roy hier aangeschoven is. En ik zal met name ook de raadsleden willen uitnodigen om vooral ook, zeg maar, als u gevoel wil krijgen van klopt het nu wat wij gedaan hebben, Roy ook wel in het gesprek te betrekken. Dus ik had even behoefte aan om dat nog wel even te benadrukken. En nou ja, bij deze de reacties natuurlijk vanuit Viesraad doen wij zoals we dat doen volgens de raadsvergadering.
Dank u. Dan nu echt het woord aan u, meneer Bassen.
Dank u wel, voorzitter. Bassen, fractie Balans nogmaals. Zoals ik al zei, wat is het handigste? De vraag één voor één stellen of allemaal?
Wat lijkt u?
Dat ligt aan de vragen, voorzitter. Het ligt een beetje aan van als mij een korte vraag is waar ik die kan onthouden. Als het hele lange vragen zijn, dan wordt het wat lastig. Dus
dan kies ik
misschien moeten we even kijken waar u mee komt en dan kunnen we kijken wat handigst is om te doen. Ik vind over het algemeen één voor één fijner, want dan kunnen we wat meer ingaan op de vraag die gesteld is. Maar ik kijk ook in de voorzitter om
laten
daar
een
beetje regie op te hebben.
Laten we dan nog even één voor één gaan.
Dan gaan we inderdaad één voor één. Goed, vraag 1 dan. In het raadsvoorstel geeft u de lokale taak nu door de medewerker van het jeugdteam gedaan wordt. Hoeveel uur heeft deze medewerker er nu voor staan?
Dat is 12 uur op dit moment.
Oké, dank u.
Ja, vraag 2. Ja. Ja.
Lijkt me helder, dank u wel. Uitvoeringsagenda, zeer minimaal omschreven, veel bureauwerk. Waar zijn de lokale actiepunten voor de inwoners van Gulpen-Wittem? Oftewel, wat is de meerwaarde voor deze inwoners van Gulpen-Wittem?
Ik denk dat het goed is als ik een paar inleidende... U heeft bij de uitvoeringsprogramma een overzicht gekregen van de verschillende taken op verschillende niveaus. Hè? Dus zeg maar, wat is nou regionaal, wat is nou lokaal? Nou, in de kolom lokaal ziet u een aantal aandachtspunten waarvan wij zeggen, vandaag gaan we in ieder geval op de korte termijn lokaal mee aan het werk. Of, nou ja, beter gezegd, sommige dingen lopen al. Waaronder de inzet van de aandachtsfunctionaris, huiselijk geweld, waarbij wij hebben gekozen om die ook via de vraag die weer is gekomen, de uitbreiding van het team jeugd, om die bestendigen, naar aanleiding van de pilot die de afgelopen jaren gedaan is. En wij denken dat wij daarmee een bewuste keuze hebben gemaakt om lokaal goed te kunnen invullen binnen het team wat wij al hebben, binnen het team jeugd, waar wij keuzes maken in lokale aanpak om ook kortdurende hulpverlening te kunnen verlenen. Dat wij heel direct kunnen handelen door de inzet van Roy Steenstraten waar dat nodig is. En ik zou hem vooral ook willen uitnodigen om hem daar ook misschien om daar wat toelichting op te geven. Dat moet u vooral zelf vragen, want dan kan ik niet vragen.
Nou, het antwoord is voorlopig even duidelijk. Even kijken. Vraag 3. In punt 7 van het raadsvoorstel gaat u in op de financiële gevolgen van dit raadsvoorstel. U geeft hier aan dat er een nieuwe functie voor nodig is, de aandachtsfunctionaris. U haalde de kaarten net al aan. Huiselijk geweld en kindermishandeling. Wordt het dezelfde functionaris van Team Jeugdzorg of wordt er een nieuwe medewerker? En dan een subvraag daarbij. Tevens geeft u aan dat er extra scholing nodig is. Zit het in de begroting 2020?
Nee, het is geen nieuwe medewerker. Nee, Roy was hier al en hij blijft nog hier. Dus dat is dezelfde persoon. De scholing in het kader van ouderenmishandeling zijn volgens mij geen extra middelen voor nodig. Maar ik kijk even naar links.
Nee. Met scholingsbudget van het sociaal domein.
Mag jij ook daar zeggen. Zit in het scholingsbudget van het sociaal domein.
Dank u wel, helder. Even kijken, vraag 4 dan. Algemeen, gemeenten verstrekken regie op de aanpak huiselijk geweld en maken samen met partners afspraken. Hoe gaat Gulpen Witten deze punten daadwerkelijk oppakken en wat wil men bereiken of welke doelen streeft men na?
Nou, het doel is in de eerste plaats natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen dat er huiselijk geweld plaatsvindt. Dat noemen we de preventie en... elke keer dat zoiets gebeurt is een keer te veel. Dus dat moet de insteek ook zijn. Tegelijkertijd moet je natuurlijk realistisch zijn dat we dat doel waarschijnlijk niet heel snel gaan halen. En waar vooral wat je ziet wat nodig is, waarop volop wordt ingezet bij ons lokaal, maar ook in de regio, is de verknoping tussen zorg en veiligheid. Ja, dat betekent in huis dat wij de mensen van Team Jeugd of van WMO direct in de uitvoering elkaar opzoeken, ook als het gaat om veiligheidsissues. Ja, dus en tegelijkertijd heb ik dan ook de uitvoerende bestuurder met de burgemeester dat wij casussen gaan bespreken of nu ook al bespreken als dat nodig is om te kijken waar die verknoping is tussen veiligheid en zorg. En dat zie je, dat daar is nog heel veel aan te doen. Ik denk dat wij in die zin als gemeente al best wel veel stappen gezet hebben. We hebben dat vanmiddag ook samen nog eens even besproken. Omdat is toch het voordeel ook van een kleine gemeente. Daar moet je eerlijk in zijn. Omdat we een kleine organisatie zijn. We zitten hier allemaal in huis. Als we het hebben over beleid en uitvoering. De beleidsmedewerker of de beleidsambtenaar die zorgt voor het veiligheidsstuk. Dus we lopen allemaal bij elkaar binnen. En zorgen van als er een casus is en er is iets. Dat je zegt, hey, weet jij dat? Is het bij jou al bekend? En zo houden we de lijntjes kort. Dan zorgen we gewoon samen dat we die in ieder geval snel in beeld hebben en ook handelen als dat nodig is.
Meneer Bester, dank u. Ik zag u wilde nog een vraag stellen. Ik ga wel even eerst naar de volgende fracties en dan komen we in een eventuele tweede ronde even bij u terug.
Voor mij akkoord.
Inderdaad een enigszins wonderlijke gang van zaken, maar ik pas me aan. Ik wou beginnen met te reageren op de adviesraad. Ik was blij, die bijdrage kregen wij in onze bundelpas gisteren geloof ik te lezen. En toen hadden wij al gekeken naar de stukken. Ik was blij en wat herkenning te zien dat het een nogal ambtelijk stuk is. Dat moeten wij kunnen, maar is niet altijd makkelijk. Ik zocht bij de interpretatie dus naar de praktijk. Ik ben blij dat daar dus ook mensen uit de praktijk zitten. Een vraag die bij mij opkwam bij het lezen ervan, maar misschien heb ik het nog steeds niet goed gevonden. We zien cijfers, dat zijn landelijke cijfers, dat zijn ook regionale cijfers. Maar ik kom er niet achter, wat speelt nou in onze eigen gemeente? En ik ben dus blij dat Roy hier is, want wat kom je tegen en kom je dat vaak tegen?
Ja, misschien moet ik dat eerst even doen. Misschien dat ik me eerst even moet voorstellen voor de mensen die me nog niet kennen. En mijn naam is inderdaad Roy Steenstraat en ik maak deel uit van het team jeugd hier binnen de gemeente Gulpen Witten. Ik ben aandachtsfunctionaris voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik ben opgeleid als orthopedagoog en als sociaal pedagoog, maar ook tevens als forensisch gezinspedagoog. Kijkende naar wat er zich in de gemeente Gulpen-Wittem afspeelt met betrekking tot huiselijk geweld, dan denk ik, dat kunnen we puur cijfermatig doen als we dat willen. Hè. Dan kan ik cijfers opnoemen. We hebben in het jaar 2019 in totaal geloof ik iets van 35 meldingen gehad betreffende huiselijk geweld, waarvan ongeveer de helft betrekking had op het begrip kindermishandeling en de andere helft op huiselijk geweld betreffende volwassenen in de relationele sfeer. Dus dat zijn een aantal cijfers van het afgelopen jaar, 2019. Maar goed, huiselijk geweld is natuurlijk wel iets wat ook in een gemeente als Gulpen-Wittem voorkomt. Ja, dat is denk ik, en die bewustwording moet er wel zijn. Het is niet zo dat we kunnen zeggen, het komt hier niet voor. Ja, het komt hier ook voor en het komt hier regelmatig voor. Als ik dan weer naar de cijfers ga, we hebben de afgelopen maand, dat we in het nieuwe jaar zijn begonnen, hebben we inmiddels alweer 4 tot 5 casussen in onderzoek betreffende huiselijk geweld en betreffende kindermishandeling. En ja, dat zijn eigenlijk 5 casussen te veel. Net zoals die 35 wat we vorig jaar hadden, zijn er ook 35 te veel. Dat mogen we nooit toestaan, ook niet binnen een gemeente als Gulpen-Wittem. Dit is iets waar we aan moeten werken. En deze regiovisie, ja, ik ben het met jullie allemaal eens en dat hebben we afgelopen maandag ook al met de adviesraad besproken. Het is inderdaad een heel theoretisch stuk, ja, dat is ook zo. Dat is zonder meer. En er staan dingen in waarvan ik vind dat ze er niet in hoeven te staan. En er zijn ook dingen in waarvan ik denk, die hadden erbij eigenlijk wel ook in moeten staan. Maar toch denk ik is deze regiovisie wel voor ons wel belangrijk als gemeente. Al is het maar als een kapstok, om het als een kapstok te zien hoe we dit probleem van huiselijk geweld gaan aanpakken en hoe we dit kunnen aanpakken. Dat we bij die kapstok een aantal haakjes missen nog, en die haakjes die hebben dan betrekking op datgene wat we hier lokaal kunnen gaan uitvoeren, ja dat is zo. En daar zullen we mee aan de slag moeten en daar zijn we ook al voor een groot gedeelte mee aan de slag. Maar dat is wel nog iets wat aandacht verdient. Dus dat is op dit moment de stand van zaken en vanuit Team Jeugd, en maar ook vanuit het team WMO zijn we daarmee bezig om die haakjes aan die kapstok te hangen. Van hoe gaan we dat doen en met wie gaan we dat doen, welke partners gaan we daarin gebruiken. En we hebben nogal wat partners hier in de gemeente waar we mee zullen moeten werken. Dus dat is wel ons streven. Maar het belangrijkste is dat dit niet meer gebeurt met kinderen. En dat dit niet meer gebeurt in gezinnen. Daar gaat het om.
Mag ik vragen, dank je voor je uitgebreide toelichting. Dit is inderdaad waar we naar zochten. Mag ik vragen, als het zoals het stuk nu geschreven is, lijkt het alsof stapje 1 gezet is. We gaan op zoek naar problemen. Maar juist en stoppen en zo zijn we ook al voorzichtig gaan begonnen. Maar het voorkomen naar de toekomst toe, ja. Dat moet nog, lijkt het als je dit leest, moet nog beginnen. Ik kan me niet voorstellen dat jij daarmee genoegen neemt, want je komt bij mensen thuis en je hebt dan misschien gelukkig een situatie kunnen stabiliseren. Maar wat doe jij, daar laat jij het niet bij zitten, neem ik aan. Dus je gaat verder dan de theorie.
Het is eigenlijk wel zo dat er ook nog een stap voor moet. Hè? Dat is het begrip bewustwording. We zullen wel ook iedereen bewuster van moeten laten worden dat dit verschijnsel van huiselijk geweld, dat dit er is. En dat dit een onderdeel uitmaakt van ieder maatschappelijk en sociaal functioneren. In een gemeente, in een stad, in een land, in een provincie, noem maar op. Het is er. En daar zullen we eerst iedereen bewust van moeten maken. Want we komen er ook achter dat dat nog niet zo is. Dat die bewustwording nog niet overal zo heeft plaatsgevonden zoals het eigenlijk zou moeten. Want pas als dat er is, dan kun je ook een volgende stap maken. Dan kun je gaan kijken, oké, wat kunnen we er daar aan gaan doen en hoe kunnen we gezamenlijk daar iets aan gaan doen. Dus de eerste stap is bewustwording. Daar zijn we mee bezig. En hoe doen we dat? Ja, door te adviseren, door voorlichting te geven, door mensen ermee te confronteren. Mensen die denken van, ja, daar heb ik nog nooit van gehoord, het zal ook wel niet zo'n vaart lopen. Ja, het loopt wel zo'n vaart, het is wel zo ernstig. En dat is iets waar we nu mee bezig zijn. En een volgende stap is inderdaad dat we gaan kijken, hoe kunnen we het gaan voorkomen. Ook daar kunnen we stappen inzetten, hebben we ook al stappen ingezet. En zo denk ik moeten we stapsgewijs iedere keer een stapje verder. Om uiteindelijk erbij uit te komen dat het niet meer voorkomt. En of dat een illusie is, dat weet ik niet. Die glazen bol die heb ik niet. Maar ik denk wel dat we er alles aan moeten doen om het te proberen te bereiken.
Ik heb voor nu nog 1 korte vraag. Daarna zal ik de microfoon aan iemand anders laten, voorzitter. Is er ook al een probleem, een van die 35 van vorig jaar, waar je van je nu zegt, gelukkig, dat hebben we opgelost en dat is ook niet iets wat weer terugkomt?
Ja, zeker. Zeker. Van die 35 zijn er meerdere die we opgelost hebben. En waar we dingen hebben kunnen voorkomen, gelukkig. Waar we snel genoeg erbij waren. Waar er snel genoeg signalen werden gegeven. Waar we snel genoeg konden handelen. Maar er zijn ook casus bij waar we dat nog niet hebben kunnen bereiken. Of waar we te laat waren. Ja, zeker.
Dank u wel. Fractie Van Laan.
Ja, ik wilde ook even de heer Bottewek bedanken voor zijn inbreng. En ook ik was blij de brief te lezen, omdat hij ook aansloot bij mijn gedachten. Ik wilde u nog wel even een vraag stellen, als dat mag. Want ik was eigenlijk wel een beetje getriggerd door de opmerking dat wij niet coalitie versus oppositie moeten denken. Wat u daar precies mee bedoelde?
Ja. Het komt eigenlijk voort uit de observatie die wij plegen bij de verschillende raadsvergaderingen ten aanzien van de interactie tussen oppositie en coalitie in deze. Als we dan kijken naar het sociaal domein, dan denk ik dat hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt en dat zich dat naar ons idee, maar dit is een opvatting, hè, voor alles wat het waard is, een terrein is waar je over je eigen schaduw heen zou moeten kunnen springen om vanuit de burgerdenkend, vanuit de jeugdige denkend, vanuit de ondersteuningsbehoeften van de mensen waar we het allemaal voor doen, om vanuit die gedachte ook af en toe een stad achter je te laten. Het is een observatie waarin ik denk dat we door de jaren heen soms ongewild in een, ja, een model van interactie geraakt zijn. Dat of het voorstel nou fantastisch is of veel haken en ogen heeft, dat de boodschapper die het voorstel inbrengt, dat er wel toe doet. En naar mijn idee hoeft dat er niet altijd toe te doen. Als de kwaliteit van het voorstel van die aard is, dat van hoge kwaliteit is. Ja?
Nog een paar vragen, als het mag. Ja, even kijken hoor. Want een aantal vragen zijn al gesteld. Ja, eigenlijk is een van mijn hoofdvragen toch wel ook het feit dat er dus al een regiovisie is geweest van 2014 tot 2018. En ik geloof dat de adviesraad daar ook nog een opmerking over heeft gemaakt. Wat mij dus opviel is inderdaad, die wordt genoemd en dan boem, dan gaan we naar de volgende regiovisie. In de eerste was het doel de keten sluitend te maken en nog een aantal van die dingen die ik even kwijt ben, maar jullie begrijpen me wel, maar ik vroeg me nou echt af of er ook resultaten bekend zijn van die eerste periode. Wat is daar dan het resultaat van geweest van toch 4 jaar hard werken? En hoe bouw je daar dan op voort? Want nu gaan jullie voortbouwen op het oude. Dus wat was het oude? Wat was het resultaat en hoe ga je daarop voortbeduren?
De eerste periode ging met name over de inrichting van Veilig Thuis. Ja, dat is zeg maar de meldingen. Hoe worden die daar gedaan? Hoe worden die daar verwerkt? Hoe komen die weer terug bij de gemeente om op te pakken? En dat heeft nogal, wat ik meegekregen heb de afgelopen tijd, wat voet in de aarde gehad. Er is ook een paar keren terug moeten komen, omdat er te weinig geld was, omdat de aanvraag, om juist door zeg maar de laagdrempeligheid van melding enorm opliepen. De grote wachtlijsten ontstonden. Dat zeg maar de mensen die bij Veilig Thuis werkten nou ja, zeg maar nog niet helemaal zeg maar de manier hadden gevonden om te kijken van nou, wat behandelen we nou zelf en wat leiden we nou gelijk weer terug door naar de gemeentes. Die samenwerking met andere uitvoerende partners, iedereen daar zijn weg in vinden, dat is eigenlijk de uitvoering geweest van de regiovisie die hieraan vooraf is gegaan. En wat ik begrepen heb, is dat zeg maar een noodzaak om dat uit te breiden en veilig thuis zeg maar de plek te geven binnen de hele regiovisie, is dat breder opgepakt en is veilig thuis daar een onderdeel van geworden van wat nu bij u voor ligt. En de cijfers, ja, ik weet niet wat voor cijfers u zou willen krijgen. Nee. Als het niet om cijfers gaat, maar wat de uitkomsten waren. Maar in ieder geval dat veilig thuis nu eigenlijk, denk ik, op een punt is gekomen. Ik kijk ook even naar links, waar mensen die daarmee mee werken. Dat de samenwerking daarin nu eigenlijk, doorontwikkeld is tot die ketensamenwerking die men voor ogen had een aantal jaren geleden. Om zeg maar laagdrempelig zeg maar de meldingen te kunnen doen en die kunnen verwerken in samenhang. Maar wellicht dat Roy met de dagelijkse praktijk daar vast nog wel een aantal zinvolle aanvullingen op heeft.
Ik zal het proberen. Veilig thuis. Veilig thuis is momenteel een begrip wat eigenlijk steeds terugkomt als we het hebben over de preventie en het aanpakken van thematiek zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, noem maar op. Zoals in Duitsland zeggen, veilig thuis is daar drehend angelpunt. Daar draait het om. Dus het komt ook overal centraal terug. Dit heeft wel enige tijd geduurd hoor, voordat het zover was. En zoals je heel vaak met nieuwe organisaties hebt, had men ook binnen veilig thuis te kampen met heel veel kinderziektes. De samenvoeging van het steunpunt huiselijk geweld en het AMK, het advies en meldpunt voor kindermishandeling waaruit veilig thuis is voortgekomen, dat liep niet zo vlekkeloos, dat liep niet zo gladjes. Daar gebeurden een aantal dingen wat man van tevoren niet had voorzien en daar heeft man op moeten inspelen en daar heeft men verbetering moeten in aanbrengen. Maar zoals het nu is, de positie van veilig thuis is nu heel erg duidelijk. En ook kijkende naar de manier waarop veilig thuis nu een functie invult, daarvan kan ik alleen maar zeggen dat dat een goede en een hele daadkrachtige en een manier is die ook rendeert op het gebied van aanpak van huiselijk geweld. Dus dat is op dit moment denk ik de positie van Veilig Thuis en ik denk dat wij als gemeente, als lokale overheid, noem het maar op, dat wij meer gebruik maken van de expertise van Veilig Thuis en ook meer gebruik kunnen maken van de expertise van Veilig Thuis. Het is wel nog steeds zo dat op dit moment, doordat men heel veel aandacht vooral in de media geschonken heeft de afgelopen jaren aan het nieuwe Veilig Thuis, dat Veilig Thuis wel overspoeld is geworden met heel veel casuïstieken, met heel veel meldingen die ze niet aankonden, waar ze gewoon qua capaciteit niet genoeg mensen voor hadden. Ook daar zijn ze hard aan het werken en hard aan de weg aan het timmeren, maar daar moet nog wel wat gebeuren. Maar zoals ik het nu zie, denk ik van ja, het gaat de goede kant op. En ik denk dat we dat zeker ook zo moeten volhouden in de richting van Veilig Thuis. Ja.
Dank u wel. Ja, dan ga ik nog even heel even door als het mag. Want ik vroeg me af, het is natuurlijk heel erg belangrijk om ook lokaal te zoeken naar wat heb je lokaal voor mogelijkheden. Hè, er zijn hier natuurlijk al structuren opgezet. En mij bekroopt zo af en toe het gevoel van zijn we nou geen dubbele dingen aan het doen. Ik lees dan voortdurend over die belang van die ketensamenwerking en de preventie, et cetera. Het verhaal wat je nu ook vertelt. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar bestaat er nu een risico op dat het gaat dubbel lopen? Of wordt er ook gezocht naar de efficiëntie van hetgeen er al is en dan misschien die aandachtsfunctionaris daarbij aansluit? Misschien ga ik nou veel te veel de praktijk in hoor. Wat ik dus bedoel is die lokale aanpak. En dan ga ik nog gelijk een paar vragen aan toevoegen. Ik las in de regiovisie dat er ook best wel wat van de gemeentes gevraagd gaat worden. Namelijk dat er dus bepaalde verplichtingen opgenomen worden in contracten met organisaties. Hebben jullie dat al gedaan? Dat het belangrijk is om een publiekscampagne op te zetten. Bijvoorbeeld in Gulpen Wittem wordt daar al aan gewerkt. Hebben jullie al nagedacht over hoe de oudermishandeling aan te gaan pakken? Nou, zo heb ik eigenlijk een heleboel praktische vragen. Laat ik mee.
Dan kunnen we elkaar wellicht wel aanvullen als dat nodig is. In het overzicht wat u erbij gekregen heeft, die uitvoeringsagenda, wat ik al zei, dat zijn die verschillende tabellen. En daar staat inderdaad van die uitvoering, daar zijn een aantal besluiten genomen die wij in ieder geval al lopen of die in ieder geval budgetneutraal kunnen gedaan worden. Keuze van de aantal functionarissen die al een aantal keer genoemd is. En daar staan ook planning achter en dan kunt u zien van wanneer dat is gepland en wanneer dat dan ook klaar moet zijn. Dus in die zin denk ik, het is natuurlijk wel van belang dat wij natuurlijk doorontwikkelen wat al is. Hè. In die zin is, dat ben ik helemaal met u eens, ga nou geen nieuwe dingen doen en ga nou geen dingen dubbel doen. Dus wij hechten er wel heel erg aan om te zeggen van, wat bij ons goed gaat, daar ga je mee door. En een regiovisie moet ondersteunend zijn aan wat je doet en niet andersom. Hè, dat er een visie wordt vastgesteld en dat we daardoor weer nieuwe dingen in gang gaan zetten waar wij zelf helemaal niet op zitten te wachten. Want dat is een beetje wat ik misschien in uw vraagstelling door hoor klinken. Dat bewaken wij, want daar hebben wij, nou ja, dat zou zonde van de tijd zijn. En je moet vooral inderdaad ook kijken, wat is hier nou echt nodig en waarin kunnen wij nou voor onze inwoners het verschil maken? Dus een aantal dingen hebben we inderdaad nog niet gedaan, omdat natuurlijk wij toch wel aan hechten dat eerst de raden, hè, dan hebben we het toch ook wel over de 16, maar in ieder geval ook u, eerst deze visie vaststelt en zegt van nou, dit binnen die kaders gaan we, hè, geven wij het college de mogelijkheid om aan de gang te gaan. Dus het is een beetje van alles wat loopt, gaan we mee door. Er worden nieuwe aandacht besteed aan dingen waarvan we zeggen, dat zijn de dingen die nodig zijn. Wat Roy Steenstraat net zegt, dat bewustwordingsstuk, ik denk dat we daar nog veel meer aan zouden moeten doen. Daar kunnen we nog op inzetten, maar daar moeten we dan nog verder ook mee beginnen. En dan moet je toch even kijken, van ga je dat lokaal doen, want soms heb je weer landelijke campagnes, hè. Of regionaal. Nou, ik zeg, daar moeten we ook denk ik op de diverse niveaus kijken wat is nou functioneel en wat is nou handig om daarin te doen. Is daarmee voldoende antwoord gegeven op uw vraag?
Goed, dank u wel.
Ja, ik heb er nog een paar.
We kijken eerst even naar de heren naast u en mochten er dan nog vragen over zijn, dan kijken we even verder. Fractie Fransen.
Piet Frans, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, eerst plaats wil ik de inspreker bedanken voor het uitvoerige stuk. Maar wat ik eigenlijk zou willen weten, want dat was ook de vraag bij onze fractie, is wat vindt de wethouder van het advies? Want zeg maar, de adviesraad die doet ook bepaalde conclusies trekken, die geeft ook bepaalde suggesties geeft die mee. En die spreekt, onze fractie spreekt dat nogal aan. En zeker ten aanzien van lokaal niveau. En wat de adviesraad ook duidelijk aangeeft. En daar hebben wij toch wel zorgen over. En in het verleden is dat ook door mevrouw van der Laan vaker aangegeven. De financiële vertaling hiervan. Voor ons is dat niet helemaal duidelijk. We hebben behoorlijke ambities, maar we kunnen het stuk niet goed terugvinden. Van ja, gaan we nou nog extra middelen vragen? Of krijgen we over een half jaar, komt die nog met een lokaal voorstel? Zoals ook de adviesraad dat voorstelt. Dus ik zou ook graag van de wethouder willen vernemen. We hebben nou de adviesraad die heeft vanavond ingesproken. En wat gaat u daar nou concreet mee doen met de voorstellen die de adviesraad voorstelt? Want dat heb ik vanavond nog niet gehoord.
Nee, dat klopt. Daar heb ik inderdaad nog niet op gereageerd. In feite is de route ook zo, maar ik kan wel een aantal dingen waarvan ik nu denk die daarin komen. De route is zo dat wij schriftelijk reageren. Zo is dat ook afgesproken. Hè? Dus de adviesraad geeft een advies aan het college en met de raadsvergadering komt er een stuk bij voor u ook, waar u dan ook weer wat van kan vinden als antwoord op het advies van de adviesraad. Ik kan al een paar dingen nu benoemen. U vraagt in de eerste plaats om de financiën. Dat is net ook al een keer gevraagd. De lokale vragen die de voorstellen die gedaan worden nu in het uitvoeringsprogramma, daar zijn geen extra middelen voor nodig. Wat het wel maar lastig maakt is voor de totale regiovisie, en dat wordt volgens mij inderdaad ook in het stuk ook goed benoemd, is dat het nog steeds onduidelijk is met hoeveel rijksgelden wij gecompenseerd voor de ambities die wij hebben. En dat maakt het ook echt wel ingewikkeld. He, met torenhoge ambities en niet de financiën die daarbij horen die vanuit het Rijk moeten komen. Ja, dan moet je toch elke keer kijken van wat is haalbaar en wat is niet haalbaar. Vooralsnog is het niet de bedoeling dat wij in de loop van dit jaar naar u toe komen voor extra middelen. Omdat wij denken dat met de vraag die we u al gesteld hebben, in het kader van OOT en extra inzet in Team Jeugd, hebben we die vraag eigenlijk vorig jaar aan u al gesteld en heeft u gezegd dat dat akkoord was. Verder zijn er een aantal dingen in het stuk, daar wil ik toch misschien wat langer over nadenken. Wat mij wel, misschien zelfs wel raakt, ik heb dit stuk ook pas vandaag gekregen. Is dat er dat de adviesraad zegt dat er geen urgentie uit het stuk zou spreken. En dat raakt mij. Want dan is er echt iets fout gegaan, zou ik bijna willen zeggen. En komt dat door woordkeuze of komt dat door ambtelijk tekstgebruik? Ik weet het niet, want ik denk dat die urgentie wel degelijk wordt gevoeld. De adviesraad vraagt eigenlijk dan om die urgentie nog een keertje te verwoorden door een lokaal stuk te schrijven, beleidsstuk te schrijven, waarin wij dan wel op papier gaan zetten wat die urgentie zou moeten zijn. Ik wil daar graag nog eens even over nadenken, want ik zou de adviesraad dan toch eventjes nu via u mee willen geven vast. Dat vraagt wel weer wat van onze ambtelijke capaciteit. En wat heeft de burger daaraan? Want dat is mijn vraag naar u ook. Wat wilt u van ons, wat de burger eraan heeft? Heeft de burger er wat aan om nog weer een nieuw beleidsstuk te schrijven? Of heeft de burger eraan dat wij nu aan de bak gaan en aan het werk gaan met de mensen die er nu zijn, om te zorgen dat die uitvoering goed is? Dan kun je natuurlijk zeggen, ik wil het alle twee, maar tegelijkertijd geef ik u wel mee, 1 uur kan je maar 1 keer besteden. Ja, dus daar wil ik toch nog in mijn beantwoording nog eens even goed over nadenken of ik dat advies van de adviesraad, hoe ik daar een reactie op zou willen geven. Er zijn nog wat andere dingen waar ik wel wat ideeën bij heb, maar dat is eigenlijk door de bank genomen een beetje mijn reactie naar u, meneer Fransen, dat ik zeg van nee, financieel zal er geen extra vraag naar u toekomen vooralsnog, in ieder geval dit jaar. En ja, wij proberen met wat wij doen, beter te doen met wat we hebben. En of er nou behoefte is aan nog een ambtelijke tekst, dat vraag ik me even hardop af vanavond.
Dat waren de vragen van fractie Fransen. Dan de CDA.
Voorzitter, ik wil toch nog even terug naar die financiën toe. Ik lees in het stuk dat er 3 projectleiders komen. Die worden gefinancierd uit extra kosten die de centrumgemeentes ontvangen. Dan lijken me ook dat daar de zwaartepunten liggen voor wat betreft de hele problematiek. Toch lees ik ook dat er 25.000 euro per jaar begroot wordt. U zegt net, er wordt niets begroot, maar in het stuk wordt 25.000 euro genoemd. Hoe wordt dat dan verwerkt in de begroting?
Uit mijn hoofd, maar er wordt nog even nagekeken, is dat die 25.000 euro die wij via het OOT, de aanvraag van Team Jeugd, daarin hebben meegenomen. Ik kijk even naar links of dit klopt. En het Centrum Seksueel Geweld. Dat was 5.000 euro uit mijn hoofd, zoiets. Ja. En dat heeft u al toegezegd, dat bij de vorige vaststelling van de begroting is dat eigenlijk al geregeld, zeg maar. Ja.
Ja, dan blijf ik toch nog even bij die 3 projectleiders en die kosten die extra naar die centrumgemeentes toekomen. Tot in ieder geval in het overleg daar heel serieus naar gekeken worden, dat die ook die verplichtingen nakomen.
En terecht, daar heeft u gelijk in. Wat u in vraag ook stelde. We hebben vanmiddag ook nog een uitgebreide bijeenkomst gehad in het kader van zorg en veiligheid. En er waren wat presentaties. En dan zie je ook daadwerkelijk dat in zeg maar de bekende gebieden de problematieken toch wel vele malen hoger zijn dan bij ons. Wat niet wegneemt wat net gezegd is, dat natuurlijk ook bij ons dingen spelen. En waar wij bij... ik kreeg een briefje, dan moet ik ondertussen een briefje lezen en iets vertellen. Daar ben ik niet zo goed in. Waarbij wij natuurlijk onze zaken zeer serieus nemen. Maar wij zullen zeker volgen of wat gedaan wordt en de gelden goed besteed worden. En dat wij daarin wel worden meegenomen, want dat onderschrijf ik dat dat van belang is. Ja.
Goed, dank u. Dan wil ik even inventariseren of op dit moment nog... aanvullende vragen zijn die geen nieuwe onderwerpen aansnijden, maar echt aanvullend zijn op hetgeen al verteld is. Ik kijk 1, 2, 3, ja. Dan begin ik toch het rondje weer hier bij de fractiebalans.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog één kleine korte aanvullende vraag. Een klein beantwoording daarin heb ik net gehoord. We missen in de stukken de effecten tot nu toe. Wat zijn de resultaten? In pagina 12 en 35 van de bijlage regiovisie zijn twee overzichten van meldingen en adviezen op regionaal niveau en niveau Maastricht-Heuveland. Kunt u aangeven hoeveel meldingen en adviezen binnen beide overzichten in de Gulpen Wittem voorkomen? Of zijn dit die 35 meldingen die zojuist benoemd werden?
Ja, dat zijn die 35 meldingen die juist genoemd werden. Ik kan niet helemaal volgen welke andere vragen u daar... Het ging een beetje snel. U wilt weten de effecten van wat? Kunt u misschien nog even uitleggen wat de vraag precies betekent?
De effecten van hoe men daarmee om is gegaan. Wat zijn de resultaten van die 35 meldingen? Wat is er eigenlijk bereikt in? Ik denk dat het meer een vraag voor Roy is.
Ik denk dat de heer Strikstraat net heeft uitgelegd dat er een aantal kaas zijn opgelost. Andere loopt nog. Hè. Dus wat, ik denk dat van alles nog wat. Maar in ieder geval de aandacht is daar geweest. Alles is ingezet om in ieder geval ervoor te zorgen dat of het stopt of dat er in ieder geval zeg maar een traject loopt. Maar ik kijk even naar links of daar nog wat aanvulling op voor nodig is.
Ja, dat klopt. Als we kijken naar die 35 casussen wat in 2019 die we in behandeling hebben genomen en waar we dus mee aan de slag zijn gegaan, zij het vanuit Team Jeugd, zij het vanuit de mensen van Traject, want wij doen dat in een samenwerkingsverband met Traject, het maatschappelijk werk van Traject, dan kunnen we zeggen dat er een aantal van deze casussen in zoverre zijn opgelost met betrekking tot het niet meer aanwezig zijn van huiselijk geweld of het niet meer voorkomen van mishandeling van kinderen. Maar dat er ook nog een aantal casussen lopen waar we dus bezig zijn met een stukje het versterken van opvoedcompetenties van ouders, het voorlichten van ouders, het geven van psycho-educatie aan ouders, zodat deze ouders dadelijk in staat zijn om ervoor te zorgen dat ze een veilige opvoedsituatie voor hun kinderen kunnen creëren. En dat vergt wel tijd. Dat is niet iets wat we in 3 weken kunnen oplossen. Dat gaat niet. Dat vergt tijd en dat vergt geduld. En ik hoop dat het ons lukt.
Nee, dat dat tijd vergt, dat snap ik ook. En dat lijkt me ook niet meer dan logisch. Concreet, wat zijn de resultaten te benoemen van die 35 percentage? Wat dat echt opgelost is, dan is eigenlijk...
Sorry, dat zou ik in percentages niet kunnen uitdrukken. Dat zou ik moeten gaan uitrekenen. Dat weet ik niet.
Oké.
Okay. Dank u wel. Dan ga ik voor de voorlaatste vraag naar de fractieprof.
Dank u, voorzitter. Ik had inderdaad nog één korte vraag, omdat ik weet wat uw volgende vraag is, of dit stuk naar de raad kan. En wat ik steeds denk, ook vanavond weer, dat is heel moeilijk voor ons om te beoordelen. Maar ik was heel erg blij met de opmerking van meneer Van Steenstraten. Die zegt dat hij wat heeft aan dit stuk. En ik wil hem dat graag nog een keer duidelijk horen zeggen. Want als u zegt, in de praktijk kan ik wat met dit stuk, wat een ambtelijk stuk is en wat een regiovisie is, maar ik heb er wat aan, dan gaan wij natuurlijk dit behandelen in de raad.
Zoals het met alle stukken is, en dat zei ik in het begin ook al, zijn er gedeeltes in waarvan ik me afvraag of we er iets mee kunnen. Maar het gros, en het grootste gedeelte wat hierin staat, is voor ons zeker bruikbaar en is voor ons zeker een opstap om verdere stappen te kunnen zetten. En daarom denk ik dat we wat dat betreft dit als een hele goede kapstok zien. Die stevig is en waar wij gezien de lokale problematieken hier binnen de gemeente Gulpen nog haken aan kunnen hangen.
En dat gaat u doen?
Dat gaan we doen.
Dank u wel. Dan de laatste vraag voor mevrouw Van der Laan.
Dan moet ik even kijken, want ik heb er nog twee. Nou, ik ben op zoek naar lokale accenten. En daar is natuurlijk al van alles over gezegd. Maar kijk, ik heb ook gelezen dat de visie geen betrekking heeft op vormen van geweld die op straat plaatsvinden. Hè? Meisjes en vrouwen die op straat te maken krijgen met allerlei intimiderende opmerkingen, et cetera. We hebben het van de week gehoord in Amsterdam hoeveel procent van de 15 tot 34-jarigen daarmee te maken hebben. En dan denk ik van, ik vind het nogal bijzonder dat er zo snel een opmerking wordt gemaakt dat het daar dus nu niet over gaat. Dus ik vroeg me af in hoeverre wij in Gulpen Wittem een accent zouden kunnen gaan leggen op bijvoorbeeld ook de aanpak van dat soort geweld binnen deze visie in onze eigen gemeente. Dat is mijn ene vraag. En mijn tweede vraag heeft ook te maken met een groep waar we het eigenlijk ook niet over gehad hebben, maar waarvan ik heb gedacht, die valt er eigenlijk ook onder. Dat is de vraag, denkt u dat er onder de arbeidsmigranten die hier verblijven ook sprake is van geweld? Want die worden namelijk ook genoemd in het stuk. En dan gaat het over bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting. Kijk, we hebben het steeds over kindermishandeling en geweld in huis. Maar we hebben het inderdaad ook wel eens gehad over aantallen migranten die in onze gemeente wonen. Ik heb er totaal geen zicht op. Ik vroeg me af of u er zicht op hebt en of als dat zo zou zijn, als daar problemen zouden zijn, of dat dan ook meegenomen kan worden in de aanpak.
Ik denk dat als ik voorzitter een voorschot mag geven, misschien word ik nog aangevuld aan mijn linkerkant. Het klopt, het gaat over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dat klopt, dat is de scope van dit verhaal. Ja, en als u zegt ik mis dingen waarbij u twee voorbeelden noemt. Hè, ik kan mij toch voorstellen, maar dan moet ik even kijken in de praktijk. Het lijkt me als arbeidsmigranten kunnen ook in afhankelijkheidsrelaties problemen hebben. Dan zou ik niet weten waarom wij daar niet iets mee zouden doen. Ha, dus dat begrijp ik niet.
Maar het werd in het stuk genoemd als zijnde bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting. Te lange werktijden maken, bijvoorbeeld geen goede huisvesting. Ik noem nog maar wat punten waar we natuurlijk alles over gehad hebben. Dus ik bedoel niet in de afhankelijkheidsrelatie die men daar in die woonsituatie heeft.
Mm-hmm. Ja, nee, het is niet. Het is inderdaad, dit stuk is wat dit betreft afgebakend tot wat u hier binnen leest. En als andere accenten zijn natuurlijk altijd weer andere thema's waar je natuurlijk ook aandacht voor zou willen vragen. Maar dat wordt niet binnen deze regiovisie die nu voor ligt. En niet omdat het niet belangrijk is, maar op een gegeven moment is dit zeg maar binnen dit thema zo afgebakend. Ik zie dat de burgemeester nog iets wil.
Dank u wel. Burgemeester.
Ja, als dat mag, voorzitter. De voorbeeld die u noemt heeft ook vaak wat te maken met openbare orde en veiligheid. Hè? Bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting. Dat wordt ook aangevlogen vanuit bijvoorbeeld een locatie waar heel veel mensen wonen bijvoorbeeld. En waar dan flexcontroles gedaan worden. Onder andere ook door de politie en bouw- en woningtoezicht. En waar we dan merken dat inderdaad arbeidsmigranten daar zitten. En dan volgt er ook een onderzoek van waar werken deze mensen, hoe zijn ze gehuisvest. Dus daar is wel aandacht voor, maar dat wordt dan wel van een andere kant aangevlogen. En als binnen die groep die daar woont ook gezinnen aanwezig zijn of echtparen waar ook weer geweld in voorkomt, dan heb je het weer over geweld in afhankelijkheidsrelaties en dan valt dat hier wel weer over. Maar als je echt kijkt naar het lastigvallen van dames op straat, verkrachtingen, arbeidsuitbuiting, dat is een andere vorm van geweld als dat wat hier bedoeld wordt. En dat wordt vaak van openbare orde en veiligheidskant aangevlogen. Wilde ik graag nog even toevoegen. Dank u wel.
Dank u wel voor deze toelichting. Daarmee hebben we ruimschoots de tijd genomen om vragen te beantwoorden en beantwoord te krijgen. En rest mij op dit moment de vraag of op dit moment doorleiding naar de raad van dit stuk kan plaatsvinden. Ik kijk even naar de fracties. 1, 2, 3, 4... 5. Daarmee kan dit stuk doorgeleid worden naar de raad. Dank u. Gaan wij verder met punt 2 van deze agenda. Het raadsvoorstel ten aanzien van beleid begraven op eigen terrein. En ik heb begrepen dat daar vooraf een toelichting door de portefeuillehouder, mevrouw de burgemeester, op zal plaatsvinden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als dat mag, heel graag. Ik hoef eigenlijk geen toelichting te geven, maar we hebben in aanloop naar de voorbereiding op vanavond is er ambtelijk een omissie in het stuk ontdekt. En dat wilden wij graag hier voordat het in behandeling gaat aangeven. Zoals u het stuk kunt lezen, zijn we in beginsel tegen het toestaan van begraven op eigen terrein. Maar als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan willen we daar wel serieus naar kijken. Hè, omdat dan ook meteen de tegengeluiden die je hebt opgevangen kunnen worden. En bij punt 8 onder die voorwaarden, daar staat de afstand van het graf tot de openbare weg, de perceelsgrens met derde, woning of in, als woonruimte in gebruik zijnde gebouw bedraagt minimaal 25 meter. Nou, je kunt je voorstellen dat als er ergens in een achtertuin verzocht wordt om iemand te begraven en die achtertuin die ligt helemaal tegen akkerlanden en weilanden aan, dat dit wel een hele strikte benadering is. En wij wilden dan graag ook een paar woorden toevoegen. En dan zou de tekst bij punt 8 worden: de afstand van het graf tot de openbare weg, de perceelsgrens met derde, waarop een verblijfsfunctie is gelegen, dus dat stukje waarop een verblijfsfunctie is verlegen wordt toegevoegd, een woning of een als woonruimte in gebruik zijnde gebouw bedraagt minimaal 25 meter. Dus de tussenvoeging waarop een verblijfsfunctie is gelegen, die zouden wij nog graag willen toevoegen. Dat was het. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel voor de toelichting. Dan ga ik kijken of de raadsfracties vragen hebben. En ik wil even beginnen bij de fractie Pro.
Dat vind ik niet zo leuk, voorzitter. Want ik had in eerste instantie heb ik geen vragen, want ik vind het een duidelijk stuk. Maar ik dacht, ik luister wat anderen zeggen en misschien komt daar een vraag in me op. Maar op dit moment geen vragen.
Mag dat? Dat een collega wel, want als we dan toch kennelijk in punt 8 een textuele toevoeging doen, dan vraag ik wat ik voor mezelf genoteerd had ook nog om punt 9 het woordje liggen toe te voegen. Dan wordt het tenminste een zin.
Ja,
ik wil hem nog voorlezen, mist een woord.
Ja, u heeft gelijk. Dat woord kunnen we toevoegen en dan verandert in principe de inhoud niet, maar de loopt de zin wel. Dank u wel voor deze toevoeging.
Goed, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Van der Laan.
Ja, ik heb wel een vraag. En dat is namelijk de vraag. Er is dus een uitzondering mogelijk. Dat moet dan voldoen aan al die voorwaarden die we hier zien. Dus ik vroeg me af, wie gaat dat in hemelsnaam doen en wanneer?
Ja, dan moeten we een glazen bol erbij halen, want dat weet ik ook niet. Maar zoals u, want die RIP is ook toegevoegd. Hè? Vorig jaar heeft u een RIP ontvangen. Vorig jaar hebben wij twee aanvragen daarover gehad. Het onderwerp is ook een keer bij het fractievoorzittersoverleg aan de orde geweest. En we hebben dat ook in het college besproken. En in de RIP hebben we ook aangegeven dat we eigenlijk geen voorstander zijn van het begraven op eigen terrein. Het probleem is echter, we hebben daar geen beleid voor. Dus op het moment dat echt iemand door wil gaan en daar een zaak van gaat maken, dan hebben wij geen beleid op basis waarvan wij die aanvraag ook gegrond kunnen afwijzen. Wij vinden het dus belangrijk dat wij beleid maken. Nou, er zijn heel veel nadelen verbonden aan het begraven op eigen terrein. Maar op het moment dat je aan al deze voorwaarden voldoet, dan heb je eigenlijk de nadelen die je hebt met begraven op eigen terrein, heb je ondervangen. Dus wij zijn nog steeds niet een voorstander ervan, maar we hebben wel gezegd van we laten de raad heel graag hier ook naar kijken en dit beleid vaststellen. Ja, en als op een gegeven moment een aanvraag komt en iemand kan aan al die voorwaarden voldoen, ja, dan moet ik ook eerlijk zeggen, dan heb je ook eigenlijk niet echt een reden om er nog voor te gaan liggen.
Mag ik één ding toevoegen?
Dan mag.
Ja.
Leven. Mevrouw Van Vuren.
De bevoegdheid is nu bij uw raad. Hè? Dus als ze nu zo'n bijzonder geval zich zou voordienen, zouden aan uw raad moeten worden voorgelegd in een openbare raadsvergadering. Dan kun je voorstellen dat het vrij pijnlijk kan zijn. En daarom is ook eigenlijk bij het beleidstuk een mandaat eigenlijk gevraagd, hè, om dat college te laten te handelen in die bijzondere gevallen. Zodat een besloten vergadering kan worden besproken en getoetst of het daaraan voldoet.
Maar stel je nou voor, je hebt iemand die woont in een heel mooi groot pand met een prachtige parkachtige tuin. En die denkt, ik wil graag dat mijn familie hier later in deze tuin wordt begraven. Het is nog lang niet zo ver, maar ik wil dat gaan regelen. Zou het dan in theorie denkbaar zijn dat als aan al die voorwaarden wordt voldaan, dat die hele familie daar dan een graf krijgt in die tuin?
Ja, dat kan. Als ze allemaal in dat ene familiegraf begraven worden, dan kan dat. En dan moeten ze dus wel aan al die voorwaarden voldoen. En dat betekent ook, maar dan kijk ik ook heel even naar rechts. Volgens mij is het ook nog zo dat je, als je, want je hebt ook wel eens van die mooie bouwwerken en kapellen en mausoleums en dat soort dingen. Dit betekent niet dat je dan onder bijvoorbeeld een bouwvergunning aanvraag of zo wegkomt. Hè, want als er bouwwerken bij komen kijken, dan moet je dus ook daar nog vergunning voor aanvragen. En dan moet dat ook nog toegestaan worden. Maar theoretisch, hè, de vraag, dat zou kunnen. Ja,
ja, dus ik snap de behoefte aan beleid, dat snap ik heel goed. Maar in feite effen je nu wel de weg voor mensen die dat zouden willen. Of zie ik dat verkeerd?
Vervuren. Ja, de voorwaarden gaan zo strekken dat er een paar mensen eraan kunnen voldoen. Je moet een vrij groot perceel hebben. Je moet het juridisch kunnen regelen. Er zijn ook heel veel voorwaarden. Niet ieder willekeurige tuin of landgoed aan zou kunnen voldoen. Het zijn toch in onze gemeente denk ik, maar een paar uitzonderingen.
Ja, en daar heb ik dan dus weer problemen mee, want dan is het dus klassenjustitie. Of dan is er ongelijkheid in deze gemeente gecreëerd voor verschillende inwoners. De een kan het wel doen en de ander niet.
Ja, dat is helemaal waar. En dat is ook meteen één van de vele redenen waarom wij als college ook niet gelukkig waren met de mogelijkheid voor begraven op eigen terrein. Want je kunt je voorstellen als je ergens in een rijtjeshuis woont en bij de buren wordt iemand in de tuin begraven. Nou, ik kan me voorstellen dat bij sommige mensen niet echt prettig gevonden wordt. Dus dat is ook de reden dat wij gezegd hebben van nou, als je dat dan zou willen doen, dan moet je aan al die voorwaarden voldoen. He, dus er staat bijvoorbeeld bij 1, de aanvrager is eigenaar van de grond. Dat betekent dat jij dus ergens een huis huurt, dat jij nooit de mogelijkheid zult krijgen om iemand in eigen tuin te begraven. Dus daarmee ga je dit echt heel erg inperken. Van de andere kant kun je je ook afvragen, hè, dat als iemand kan voldoen aan al deze punten, wat dan nog het probleem is. Want eigenlijk alle nadelen die wij zagen voor begraven in eigen tuin, ja, die ondervang je door deze restrictie eigenlijk.
Goed, dank u wel. We gaan even verder met fractie Fransen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij vroegen ons in de fractie af waarom college, en is ook wat mevrouw van der Laan zegt, je hebt nou toch eigenlijk een open terrein. Je kunt eigenlijk in een juridisch strijd kun je terechtkomen van, natuurlijk is het op vastgelegd. Maar waarom heeft het college niet gekozen om het gewoon niet toe te staan? Kijk, als je de raadsinformatiebrief leest en ook andere gemeentes waar dat gespeeld heeft, bijvoorbeeld in Brunsum, ja, daar heeft men gekozen om het gewoon niet toe te staan. Wat is nou de reden geweest om toch, al is het dan onder heel veel voorwaarden, om het toch voor bepaalde mensen mogelijk te maken. Hadden we dan niet veel beter duidelijk kunnen zijn om het gewoon niet toe te staan? Want ik vind dit eigenlijk ook een open deur. Dat is ook wat mevrouw Van der Laan ze aangeeft.
Ja, ik begrijp uw vraag. En dat is dus ook precies de worsteling en de vraag die wij ook aan de raad voorleggen. Hè? Wij hebben gezegd van we gaan niet akkoord tenzij je kunt voldoen aan al deze voorwaarden. Want dan, ja, dan heb je ook eigenlijk niet echt meer een reden om er tegen te zijn. Hè? Alle negatieve bijkomende verschijnselen worden onder deze voorwaarden, als je daaraan voldoet, weggenomen. Hè? Je moet bijvoorbeeld met de omgeving gaan praten en... Dus ja, dan waar ben je dan nog op tegen? Dus dat is de reden dat wij gezocht hebben van nou, dan zou je aan deze voorwaarden zou je moeten voldoen. Ja, en als u als raad zegt van ja, wij willen het echt niet, wij gaan er echt voor liggen, dan kan dat ook een bewuste keuze zijn. Maar wij willen het graag zo in het beleid vastklinken. Ja, en dan is inderdaad wat mevrouw Van der Laan zegt, dan vallen heel veel plekken in deze gemeente vallen af.
Dank u wel, Syria.
Ja, voorzitter, ik had puntje 8 ook aangekruist. En ik zit eigenlijk te worstelen met die 25 meter. In mijn werkzame verleden heb ik namelijk binnen de vrominspecties een onderzoek meegedaan in Brabant en Limburg. En daar hebben we de begraafplaatsen en de vervuiling daarvan in de directe omgeving. Daar is toen een advies over geschreven en dat kwam op zo'n 50 meter buiten de begraafplaats. Wat dus een vervuiling is, en u ziet ook bij heel veel gemeentes op het ogenblik dat mensen die in de directe omgeving van een begraafplaats wonen, geen groente en al dat soort situaties niet mogen en daar rekening mee moeten houden. Dat wordt ook in de notarisakte opgenomen. Ja, ik zou tenderen niet naar een minimale maat van 25, maar 50 meter.
Ja, ook dat is aan u. Het onderzoek is mij niet bekend, maar ik kan me wel voorstellen dat na deze vraag wij dit nog heel even na gaan zoeken. En mochten wij daar informatie boven water krijgen, dat wij zorgen dat u die informatie ook nog voor de raadsvergadering krijgt. Mij is het onderzoek niet bekend, maar ik weet niet of Noël of Ede...
Wellicht spreekt u over de inspectierichtlijn aanleg begraafplaatsen van de inspectie Vron?
Nou, waar ik over spreek is de jaren 90. Ja, en ja. Dat is in der tijd door een verzoek vanuit de Tweede Kamer is dat onderzoek heeft daar plaatsgevonden. Ja. Nou, het probleem daaromtrent is dat daarna omtrent het rapport wat toen uitgebracht is, eenzelfde discussie in de Tweede Kamer ontstond en men eigenlijk geen aanpassingen in de wet lijkenbescherming gedaan heeft. Ja, dat is het probleem, maar ik weet wel verdomd goed wat er eigenlijk toen allemaal gespeeld heeft. Dus daarom is eigenlijk mijn signaal belangrijk dat er beleid is, maar ook dat je het zoveel mogelijk beperkt. En daarin spelen natuurlijk die 50 meter grenzen. Ja.
Ik heb het niet paraat waar die 50 meter staat. Die inspectierichtlijn die heeft bestaan, die is vervallen. Er is nou een richtlijn gekomen van de VNG en wellicht moeten we daar misschien goed naar kijken wat daar staat. Dus komen we op terug
voor de raadsvergadering.
Goed, dank u wel. Dan ga ik naar de fractiebalans.
Dank u wel, voorzitter. Fractiebalans, Bastin. Drie korte vraagjes. Hoe is het geregeld als de rechtsopvolger zijn of haar erfenis niet aanvaardt? Wie draait er dan op voor de kosten van het ruimen van het graf? Is het dan de gemeente?
Nee.
Mooi, ja, altijd mooi zo krachtig duidelijk antwoord. In de praktijk is cremeren populairder dan begraven. Is het uitstrooien van as meegenomen in dit beleid?
Nee.
Nou, dan hadden we tijdsbestek wel, denk ik. Tot nu toe is het uitstrooien alleen toegestaan op de algemene begraafplaats in Gulpen. Zou dit niet mogelijk moeten zijn in iedere kern?
Het verstrooien van as is niet alleen beperkt tot de algemene begraafplaats. In de APV staan een aantal artikelen die handelen over het verstrooien van as. Dat mag ook in de openbare ruimte. Dus niet zijn de verharde wegen, paden, parkeerplaatsen en dergelijke. Als het eigendom is van de gemeente, is het eigendom van in iemand anders, dan moet toestemming gevraagd worden of daar verstrooid mag worden. Dus het is iets ruimer dan dat u zegt.
Dus als ik het goed begrijp, mag het in principe in de openbare ruimte zonder toestemming te vragen bij de gemeente?
Nee, er zal toestemming gegeven worden, gevraagd moeten worden of het daar mag aan de gemeente. Ja. Maar dat mag gestrooid worden. Ja.
Oké, helder. Dat waren de vragen van fractie Belang bij dit onderwerp. Dank u.
Voorzitter, en misschien ter aanvulling, dat heeft u in de RIP kunnen lezen en dat heeft u nu ook in het stuk kunnen lezen. We willen straks in het kader van de omgevingsvisie ook nog gaan kijken of we in de gemeente Gulpen-Wittem ergens een natuurbegraafplaats kunnen aanwijzen. Ja, dat als een ondernemer komt die dat wil gaan ontwikkelen, dat we ook een plek hebben waar dat zou kunnen. En dat biedt natuurlijk straks ook veel mogelijkheden voor het uitstrooien.
Ja, dank u voor deze aanvulling.
Goed, we hebben een rondje vragen gehad. Zijn er op dit moment nog aanvullende vragen?
Ja, Duivendak van Pro. Ik denk, als ik het lees, lijkbezorging klinkt alsof het gaat over het begraven van menselijke lichamen. Wordt hier ook iets in gezegd of bedoeld over dieren? Ik ken veel mensen die een hamster, maar ook, ik ken ook mensen die grotere beesten zelf ter aarde hebben besteld. Wat is daarvoor geregeld?
Dat is wellicht een strikvraag. Naar mijn weten mag het begraven van dieren in eigen tuin mag niet. Maar ik vraag niet op basis van welke wetgeving dat is. Maar we hebben praat hier over het begraven van menselijk stoffelijk overschot. Dus daar zou ik even geen antwoord op kunnen geven. Nee.
Goed, het gaat hier in ieder geval niet over het begraven van dieren, maar over mensen. Ja, punt. Ja.
Goed, zijn er verder aanvullende vragen over dit onderwerp?
Ja, één klein vraagje, want de opmerking triggerde me wel. Is het wettelijk mogelijk om het te verbieden? Om gewoon te zeggen van als gemeente, ik wil het niet. Is dat wettelijk mogelijk of staat er hogere wetgeving in de weg? Want we zijn al heel ingewikkeld in doen om het zo moeilijk mogelijk te maken. Maar er wordt hier gevraagd. Sommige gemeentes hebben is het verboden. Dat geldt dus niet voor Brunsum, zoals genoemd wordt, want daar is het wel gebeurd onlangs. Is het mogelijk om het überhaupt te verbieden?
Wat ik van de juridische medewerkster heb vernomen, die is er helaas nog niet. Is het zo dat een gemeente dat niet. Nee, het heel moeilijk wordt voor een gemeente om het te verbieden als voldaan wordt aan al die voorwaarden. Met andere woorden, de gemeente kan haar negatieve beslissing niet gestand houden als blijkt dat die bezwaren die er zijn, die in dit bijzondere geval niet spelen. Dus juridisch zou als iemand daar een bezwaar tegen inzodienen of andere middelen, dat de rechter gaat kijken, maar luister, gemeente, kunt u dat hard maken dat u zegt, luister, die bezwaren, ja, die zijn er niet, dus dat is een van de redenen dat ze ook gezegd hebben, luister, we gaan toch dat beleid maken.
Als u het nu zegt, dan zou je ook nog de gedachte kunnen hebben dat een rechter kan oordelen over deze regels dat die te ver gaan. Of ga ik dan te ver in mijn overweging?
De griffier wil graag een toelichting geven.
Ja. Op het moment dat je het beleid zal vaststellen dat in de hele gemeente Gulpen-Wittem geen stoffelijk overschot op eigen terrein begraven moeten worden en iemand besluit dan naar een rechter te stappen, dan zegt die rechter, die pakt dat beleid erbij en die kijkt eigenlijk van wat waren de argumenten, wat was de motivatie om tot dit beleid te komen. En als dan diegene die naar de rechter stapt zegt van ja maar wacht even, al die bezwaren die hier worden opgenoemd, die zijn voor mij helemaal niet van toepassing, dan zegt de rechter, dit is een ondeugdelijke motivatie van uw beleid. Dus is er geen reden om dit beleid zo in stand te houden. En dan zul je als gemeente opnieuw moeten kijken en weer opnieuw moeten gaan beargumenteren. Dus ik denk, vanuit juridisch oogpunt is het verstandig, is de route van het college verstandig, omdat het uiteindelijk bij een rechter de kans is dat het stand houdt, groter is.
Dan heb ik ook nog weer een aanvullende vraag, als het mag. Nee, maar echt eventjes dan over die voorwaarden. Hè. Komen die dan, hebben jullie overgenomen uit die wet op de lijkbezorging, hoe heet die wet? Of hebben jullie zelf bedacht?
Op de wet op de lijkbezorging, we zouden zeggen dat het niet mag. Dus deze voorwaarden zijn eigenlijk door onszelf samengesteld. Aan de hand van andere stukken, van andere gemeentes.
Goed. Dank u voor de vragen, de beantwoording. Is daarmee voldoende informatie ingewonnen waardoor dit stuk doorgeleid kan worden naar de raad? Ik zie één keer ja. Ja. Goed, daarmee kan dit stuk doorgeleid worden naar de raad. Ik stel voor dat wij 5 minuten pauzeren om even iets te drinken te nemen en dan doorgaan met agenda punt 3. Goed. Goed, ik stel voor dat als iedereen iets te drinken heeft genomen, dat we verder gaan, ook omwille van het slottijdstip, met agenda punt 3, raadsvoorstel, subsidieaanvraag, radioantenne, omroep Krijtland en omroep Maas en Mergeland. Ik zie daar bij de fractie Pro al vragen, fractie Balans zie ik vragen. Mevrouw van der Laan, zijn er daar vragen? Nee. Daar CDA ook geen vragen? Nee. Dan stel ik voor, we zijn net bij Pro begonnen, fractiebalans.
Dank u wel, voorzitter. Kleine korte vragen. Ik zal ze weer één voor één doen. Kunt u voor de raadsvergadering de volgende cijfers aanleveren? Hoe zien de kijkcijfers van Omroep Krijtland er over de laatste 3 jaar uit? En welke luisterdichtheid heeft Radio Maas en Mergeland afgelopen jaar gehad, nu zij via de FM uitzenden? Ik neem aan dat die uitgezocht moeten worden en aangeleverd kunnen worden.
Ja, u heeft mijn antwoord al gegeven. Die cijfers kan ik u niet geven, die zullen we bij de omroep moeten opvragen. Dat gaan we doen en dan ga ik kijken of ze die kunnen leveren voor de raadsvergadering.
Dank u wel. En dan even kijken. Op pagina 4 wordt een belangrijke kanttekening gemaakt.
Excuseer meneer Bassen, de griffier wil hier iets...
Heel kort, in het kader van verwachtingenmanagement. Een omroep kan alleen maar kijken luistercijfers die via internet gaan. En die via kabel en zo, dat kan allemaal niet gemeten worden. Dat kan alleen op grote schaal. Dat kan een omroep nooit, dat hebben ze niet.
Even kijken, dan de andere vraag. Op pagina 4 wordt een belangrijke kanttekening gemaakt. Professioneringsgeslag wordt niet alleen gemaakt door het bundelen van de beide zenders en de technische apparatuur. Een ander belangrijk punt is tevens het scholen van de vele vrijwilligers om kennis, competities en vaardigheden te verhogen. Jammer dat men nu pas werk maakt van plan van aanpak. Uiteindelijk is het dan toch het uitgangspunt voor fuseren, investeren in middelen van personen. Gaan de zenders de scholing uit eigen middelen betalen? Heeft de gemeente ook afspraken gemaakt met zenders over de te leveren kwaliteit? En krijgt de gemeente ook nog iets terug voor de bijdrage die zij levert, bijvoorbeeld in zendtijd?
Nou, er zijn diverse gesprekken gevoerd inderdaad met de omroep, waar ook over de kwaliteit is gesproken. Ook wij hebben aangegeven dat het bereik natuurlijk heel erg leuk is, maar dat je dan ook kwalitatief een behoorlijk programma wil neerzetten. Het lastige is dat wel de omroep met heel veel vrijwilligers werkt, hè? Dus die mensen doen dat allemaal in hun vrije tijd en allemaal goed bedoeld. En dus ja, de vraag is in hoeverre je dat zo kunt professionaliseren, dat je het kunt vergelijken met een professionele omroep. Maar er zal zeker gewerkt worden aan de kwaliteit. En we hebben ook aangegeven dat als die kwaliteit verbetert, dat wij ook als gemeente best wel een keer gebruik willen maken van de diensten van de omroep. Daar kunnen we gewoon bij hun aankloppen. Team Communicatie heeft de meeste contacten met hun daarover.
Oké, dank u wel. Dan hebben we nog één brandende vraag. In 7 financiën geeft u aan dat de gevraagde bijdrage van 13.000 euro ten laste gaat van de begrotingssaldo 2019. Kunt u dat uitleggen?
Ja, dat is het voorstel wat hier gedaan wordt. Ik zal daar schriftelijk op antwoorden voor de raadsvergadering.
Oké, dank u. Dat waren onze vragen, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Gaan we verder naar fractie Pro.
Dank u wel, voorzitter. Nijse, fractie Pro. Vroeg me af waarom we het voorstel eigenlijk nu pas krijgen. En want we lezen dat vorig jaar mei is er een juiste fusie geweest en... Ja, toen was ook al bekend eigenlijk dat er geen zender was. Dus even de verduidelijking graag van waarom het voorstel toen niet in één keer is meegenomen. Of daar argumenten voor zijn of waarom dat toen niet is meegenomen.
Volgens mij is dat verzoek later gekomen. En we hebben natuurlijk ook overlegd met onze collega's van de gemeentes IJsden-Margraten en Vaals. Overigens kan ik u vertellen dat, en ik kijk heel even naar het appberichtje wat ik van de secretaris van Waals heb gekregen. Afgelopen maandag is het bij hun besproken in de raadscommissie. Dus in die zin lopen we parallel nu op met de besluitvorming in Waals. Ja, er wordt ook aangegeven per 1-1-2020. Nou, die datum is natuurlijk voorbij. Maar we hebben dit stuk in het college al halverwege december behandeld. Dus ver voor de kerst. Ja, en dit is de eerste gelegenheid, sprekersplein en raadsvergadering, dat het hier ter agenda kan komen. Dus nou ja, dat heeft ook wel te maken dat daar wat tijd tussen zit.
Ja, dat begrijp ik. En dat is op zich nog tijdig genoeg. Maar dat was eigenlijk niet de kern van mijn vraag. Kijk, de constatering is eigenlijk van we hebben geen radiozender en we zouden er wel gelet op, hè, dat onze fusiepartner er ook in heeft, dekkingsgebied, willen we er ook graag in hebben. Dat aan zich kan ik me voorstellen, maar die constatering vanuit de zender dan, kan ik me voorstellen dat ze die in mei ook al hadden tijdens de fusiegesprekken. Dus dat is... En ze geven in het stuk zelf staan ook al overwegingen aan van wat zullen we moeten doen, hoe gaan we dat doen. Dus eigenlijk de vraag, had dat toen ook niet meegenomen kunnen worden? Want dan hadden we ook als raad, bij die fusie, hadden we een integraal besluit afweging kunnen nemen.
Ik begrijp nu de vraag en dat sluit een beetje aan bij de opmerking die de heer Bastijn maakte. We hebben in die tussenperiode hebben ook gesprekken gevoerd met de omroep. En dat had te maken onder andere met de kwaliteit. Omdat wij zeiden van ja, wij kunnen wel heel veel geld stoppen in een extra zender waardoor het bereik groter wordt. Maar we willen natuurlijk ook wel dat de kwaliteit omhoog gaat. En aangezien je de kwaliteit niet verbetert met het bereik, dat zit in andere dingen, zijn er ook gesprekken over geweest. En dat heeft ook mede ervoor gezorgd dat wij niet zo 1, 2, 3 naar uw raad kwamen om een bedrag te vragen. Maar dat we eerst die gesprekken gevoerd hebben. En ook met onze partners, zoals ik al zei, van de lijn 50 gemeentes daarover gesproken hebben.
Nu wordt er een bijdrage gevraagd van ons van 13.000 euro. Of bij gemeente Vaals wordt hetzelfde gevraagd. Ook aangegeven wordt dat dat als een subsidie is, dus niet als een lening. En dat roept ook de vraag op, ik weet niet of u dat kunt beantwoorden, maar hoe groot is het budget eigenlijk van de omroep? Want er wordt nu aangegeven, maar ja, het doet wel een heel groot beslag op. Ik kan me dat voorstellen, hè, 13.000 euro is een fors bedrag. Maar ik zou dat ook graag in perspectief willen zien ten opzichte van het budget. Ik kan me voorstellen dat u die vraag niet meteen kunt beantwoorden, maar het roept wel die vraag op. Te meer ook omdat als we kijken van ja, er staat in het stuk ook van nou, we zouden ook inkomsten kunnen genereren, hè, door te adverteren. Dan denk ik van nou ja, dan zou er ook een verdienmodel aan kunnen hangen als je dat al zou willen. En als je dat als investering ziet, zou je het kunnen afschrijven. En over 10, 20 jaar is het ook een stuk lager. Dus de vraag waarom is er niet gekozen om het alsnog als een investering te zien in plaats van een subsidie?
Dat is een goede vraag. Wij zullen die ook beantwoorden voor de raadsvergadering.
Goed, dank u wel. Dan kijk ik even, zijn er op dit moment nog aanvullende vragen hierover? Ik zie hier bij fractie Balans nog één aanvullende vraag.
Ja, een aanvulling. Ik heb hem net gesteld, maar het kan zijn dat ik het antwoord even gemist heb. Gaan de zenders de scholing uit eigen middelen betalen? Om die kwaliteitsslag van de medewerkers te maken.
Ja, die gaan wij in ieder geval niet betalen. Dus kijk, en ik kan me voorstellen dat als zij een groter bereik hebben, daardoor meer reclame kunnen vertonen op hun kanalen of laten horen op hun kanalen en daarmee ook weer meer inkomsten genereren, dat ook wel weer een ja, injectie kan zijn waardoor ze ook weer meer aan scholing kunnen doen. Maar dat vind ik echt een taak van de omroep om dat op peil te houden. Ja.
Oké, dank u wel. Geen brandende vragen meer.
Goed, dank u wel. Als er dan verder geen aanvullende vragen zijn, dan is mijn vraag. Is dit stuk op dit moment rijp voor doorleiding naar de raad? Ik kijk nog even bij de fractie Pro. Goed, dank u wel. Het stuk wordt doorgeleid naar de raad. Gaan wij verder naar agenda punt 4. het initiatiefvoorstel krediet ten behoeve van onderzoek Rekenkamercommissie Organisatieontwikkeling Traject OOT. Daarvoor mag ik wellicht het woord geven aan een van de fractievoorzitters.
Ja, dank u voorzitter. Ja, tot vanavond was het stuk voor mij volledig duidelijk. Maar ik krijg aan het begin van deze bijeenkomst een stuk van mijn collega Fransen. En daar staat, gehoord de beraadslagingen in het sprekersplein van 6-2-2020. Dus ik begrijp dat van die kant beraadslagingen komen. Dus ik ben daar eigenlijk wel benieuwd naar wat dat is. Het is een amendement bij dit raadsvoorstel. En ja, misschien kan de heer Fransen dat dan zelf toelichten. Want de heer Doodsenberg, de fractievoorzitter, is er niet, zie ik. Dus het stuk overvalt mij enigszins. Dus ik wacht even af hoe de reactie van de heer Frans is.
Goed. Dank.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben dit een stuk ook uitvoerig besproken met onze collega's, het CDA. En wat is de bedoeling van ons? Komende raadsvergadering komen wij met een amendement.
Ik moet even inbreken, ik krijg net een signaal van de griffier. Op dit moment begrijp ik dat er niet gesproken kan worden over het amendement. Omdat dat formeel eerst ingediend moet worden bij de raadsvergadering.
Een amendement is een wijzigingsvoorstel. Een wijzigingsvoorstel op het raadsvoorstel in een gemeenteraad. U kunt nu niet al over een amendement gaan spreken wat één nog niet ingediend is. Wat ook de aanwezigen hier ook nog niet hebben gekregen of gezien. Dus ik denk dat u die discussie ook in de raadsvergadering moet voeren als u het amendement ook inbrengt.
Voorzitter, heb ik nog even een concrete vraag aan de griffier. Het amendement, wanneer wordt dan de raad, kijk, ik heb het nou uitgedeeld voor de vergadering, wanneer wordt dan de raad daarvan op de hoogte gebracht? Gaan we het dan, moeten wij dat dan doen tijdens de betreffende raadsvergadering? Is het dan de bedoeling? Kan dat, want ik kan natuurlijk liever, en daarom heb ik het ook uitgedeeld, tot de raad daar kennis van neemt en daar ook een bepaald oordeel over kan vellen tijdens die betreffende raadsvergadering en niet tot het dan een verrassing voor de raad is.
Nee, ja, dat kan op het laatste moment nog ter vergadering. Maar als u dat eerder wil indienen en ook al eerder wil verspreiden, dan wordt het gewoon bij de stukken toegevoegd als de stukken volgende week de deur uitgaan. Ja. En dan kunnen alle fracties het ook in een voorbereiding op de raadsvergadering bespreken. Maar het is geen onderdeel geweest van de voorbereiding op deze vergadering. Daarom hoort het in de raadsvergadering thuis.
Oké, dan even terugpakkend naar dit moment. Dan gaat het hier dus om het voorliggende initiatiefvoorstel dat er ligt. En dan ben ik even toch weer kijkend naar een toelichting daarop, meneer Kremers.
Ja, dank u voorzitter. Dat wil ik wel doen. Maar daarbij moet ik dan meteen zeggen dat het uit tweede hand is. Hè, van, er is een voorstel gedaan aan de Rekenkamercommissie om een onderzoek te doen. De Rekenkamercommissie moet daar naar mijn oordeel nog een antwoord op geven. Hè, of ze dat bereid zijn om dat te doen. En met een zij moeten met een onderzoeksopzet komen. Dat is, voor zover ik begrijp uit de verordening, aan de Rekenkamer zelf. Dus, maar bij het eerste verzoek dat hier van na 12 december is uitgegaan, heeft de Rekenkamer al aan de griffier aangegeven van op het eerste gezicht is dit een grote opgave. Wij weten niet of we met die 100 uur eruit komen, kan dat uitgebreid worden. En daarover is in het fractievoorzittersoverleg gesproken.
En daar hebben enkele fracties aangegeven van dat er eerst over 150 uur uiteindelijk maximaal 175 uur. Dus in dit voorstel staat nu een kredietvraag voor 75 extra uren. En veel meer is er volgens mij op dit moment niet over te vertellen, want de rekenkamer moet nog überhaupt nog zich uitspreken of ze het gaan doen, wat ze gaan doen en hoe ze het gaan doen.
Oké, dank u wel, helder. Wellicht is er niet veel meer te vertellen op dit moment, maar zijn er wel nog vragen die... Nee? Dan is eigenlijk hierbij ook de vraag op dit moment, kan het initiatiefvoorstel wel op dit moment doorgeleid worden naar de Raad? Daarmee is dat vastgesteld, het wordt doorgeleid naar de Raad. En daarmee wil ik u allen danken voor uw inbreng vanavond en sluit ik dit sprekersplein.